Nou, de stijgende rente op zich is al een redelijke bedreiging voor die landen die met grote regelmaat moeten lenen om de zaak draaiend te houden.
Die risicowegingen, de beslissingen daarover, die zijn af en toe politiek geladen. Huizenbezit is voor heel veel landen belangrijk en dat past meer of meer in het plaatje van grote banken en een overheid die ook die grote banken helpt.
Ik zou, als ik een Nederlandse spaarder was, meer bezorgd zijn om geld kwijt te raken aan hogere belastingen en inflatie dan aan de bankrekening. Ik zie nergens in de politiek de durf om dat ook te doen. Persoonlijk zeg ik, bring it on. Zet maar een staatsbank op die het allemaal zoveel beter kan. En dan gaan we wel kijken waar de klant uiteindelijk het meest blij van wordt.
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe online aflevering van de Holland Gold Show, waarin wij wekelijks met allerlei experts praten over het financiële systeem en de geopolitieke verhoudingen. Hou je van deze inhoudelijke en genuanceerde gesprekken, abonneer je dan op dit kanaal en like deze video. Wil je dit soort gesprekken in het echt meemaken onder het genot van een lekker drankje? Kijk dan even op hollandgold.nl/evenement2023 voor tickets voor ons event van 20 oktober. Er zijn nog een paar tickets beschikbaar. Het lijkt me leuk je daar te zien. Dan mijn gasten van vandaag. Ik heb in de online studio Wilfred Nagel. Hij is voormalig Chief Risk Officer bij ING, gestopt in 2016 en nu aan het genieten van zijn pensioen en nog wat andere leuke bijbaantjes. Welkom Wilfred.
Dank je.
En Martien Lubberink, voormalig beleidsmedewerker DNB en inmiddels alweer ruim 10 jaar professor Accounting and Capital aan de Victoria Universiteit in Wellington, Nieuw-Zeeland. Goedenavond Martien.
Goedemorgen.
Wij gaan vandaag praten over de veiligheid van Europese banken in het licht van een aantal waarschuwingen vanuit de Financial Stability Board van Klaas Knot, maar ook vanuit de Bank of International Settlements. Hoe goed staan de Europese en met name Nederlandse banken ervoor? Ook in vergelijking met Amerikaanse banken en vergeleken met bijvoorbeeld de kredietcrisis. Daar gaan we het vandaag over hebben en ik ga handig en dankbaar gebruik maken van de insightkennis van deze heren. Wilfred, om met jou te beginnen. Klaas Knot heeft dus recent gewaarschuwd als hoofd van de Financial Stability Board voor schokken in het financiële systeem, mogelijk ook door problemen in de vastgoedmarkt als gevolg van de gestegen rente. In jouw eigen afscheidsreden bij ING noemde je vastgoed ook als een veel voorkomende reden van problemen in het financiële systeem, met name als er bepaalde concentraties zijn. Heeft Klaas gelijk en verwacht jij bijvoorbeeld in Nederland of elders in Europa problemen met vastgoed?
Ja, ik denk dat je het wel een beetje moet nuanceren. Het is ten eerste natuurlijk de rol van de Financial Stability Board om vooral te praten over dingen die een risico zouden kunnen zijn. Op zich is dat goed. Het is wel zo dat deze specifieke waarschuwing natuurlijk al vrij lang klinkt. Dat is al een jaar of 7, 8 dat we dat met regelmaat horen. Als je specifiek naar Nederland kijkt, dan is het natuurlijk zo, je moet om te beginnen onderscheid maken. Onroerend goed is natuurlijk een heel groot gebied tussen residentieel en commercieel. Ik denk als je naar residentieel kijkt dat de woningmarkt in Nederland er toch wel een beetje anders voor staat dan in 2007. Loan-to-values zijn toch wel duidelijk naar beneden gekomen. En het is natuurlijk ook wel zo dat er structureel, daar staan de kranten vol van, een tamelijk stevig gebrek aan huizen is. Dus de kans dat er aan die kant van de markt nou iets heel dramatisch gebeurt, die lijkt me niet groot. Het is bovendien natuurlijk specifiek in Nederland zo dat overgrote deel van de woninghypotheken een behoorlijk lange rentevastperiode heeft. Dus een rentestijging heeft niet onmiddellijk heel veel impact op de stok, natuurlijk wel een beetje op de nieuwe productie. En daar zie je natuurlijk ook wel dat meer mensen moeite hebben om aan een hypotheek te komen van het niveau dat ze eigenlijk zouden willen hebben. Maar dat is op zich niet een bedreiging voor de markt als geheel, denk ik. Commercieel is een beetje anders. Daar is natuurlijk wat nodig, ook structureel aan de hand sinds de coronacrisis. Je ziet dat er vrij veel gebouwen zijn waarvan niet erg duidelijk is of ze de hoge leegstand ooit nog terug zien lopen. En er zijn er ook best wel veel die op de nominatie staan om gesloopt te worden of naar iets anders omgebouwd te worden. En in het algemeen is dat voor de huidige of vorige eigenaren die het uiteindelijk geforceerd hebben verkocht natuurlijk geen goed nieuws. Je ziet ook waardedalingen die best fors zijn in gedeelten van die markt. Dus dat daar wat druk gaat komen, dat geloof ik wel. De historie, en daarom heb ik er in de tijd bij ING ook wel wat over gezegd. De historie, als je kijkt naar economische cycli, wat ik zowel als riskmanager, maar ook als hobby, een beetje als macro-econoom, wat ik van origine ben, naar die cycli kijkt. Ja, dan zie je wel inderdaad vaak dat in de bron van het probleem grote concentraties en onroerend goed heel vaak een rol spelen. Dus voorzichtigheid, ja. Is dit nou een disaster waiting to happen? Dat geloof ik niet. Maar ik denk in de commerciële vastgoedmarkt zullen er wel een aantal partijen zijn die echt behoorlijk onder druk komen.
Ja, ik zag dat de huizenprijzen de afgelopen maanden weer een beetje aan het stijgen zijn in Nederland. Tijdens de vorige crisis zagen we natuurlijk wel een flinke correctie, volgens mij wel 20% of iets. Verwacht jij iets dergelijks weer te gebeuren?
Nou, ik weet het niet. Dat is natuurlijk altijd kristallenbol en die hebben natuurlijk geen van allen. Maar ik denk gezien de structurele tekorten die we in Nederland hebben, dat in ieder geval in het zeg maar, goedkope en middensegment, waar natuurlijk het overgrote deel van de woninghypotheken exposures ook zitten, dat het daar wel los zal lopen. En eerlijk gezegd, we hebben natuurlijk inderdaad tijdens de financiële crisis ook gezien dat op een gegeven moment iets van 25-30% van de huizen onder water stond, zoals dat heette. Maar als je kijkt naar de verliezen die dat uiteindelijk in de financiële sector dan opleverde, was dat toch maar heel beperkt. Als je even naar ING kijkt, ik zeg nu uit mijn hoofd, het slechtste jaar wat we daar gehad hebben, dat was een voorziening op de woninghypotheken van iets van 300 of 400 miljoen... op een portefeuille die per jaar 800, 900 miljoen aan revenue opleverde. Dus we hebben daar echt niet in het kapitaal gegeten om de verliezen te dekken. En dat was toch een vrij stevige beweging in de woningmarkt.
Ja, dus maatschappelijk was het natuurlijk wel ontwrichtend, maar de bankensector als zodanig kon dat toen absorberen.
Klopt. En dat is natuurlijk waar de Financial Stability Board naar kijkt.
Ja. Martien, wij hebben in maart natuurlijk allerlei problemen gezien in Amerika met banken. Met name natuurlijk de Silicon Valley Bank die daar uitspringt. In Europa waren er ook wel zorgen rondom Deutsche Bank. Als je keek hoe dat aandeel werd geshort bijvoorbeeld. We zagen natuurlijk in Zwitserland de teloorgang van Credit Suisse. Maar in het algemeen hebben we bij Europese banken niet zo heel veel stress gezien in het voorjaar. Hoe verklaar je dat?
Er zijn een paar verklaringen voor. In feite, in wat er in de VS gebeurde in maart was een soort van perfect storm. Je had interest rates, of de interest ging omhoog, of de rentevoeten gingen omhoog. En je had een aantal banken die onder vrij zwak toezicht stonden, die veel te grote exposures hadden in langlopend staatsschuld. En dan zie je op een gegeven moment als de rente gaat stijgen, dat die papieren in waarde dalen. En daar hadden een paar banken enorm veel last van. Dat was een combinatie die slecht uitpakte voor Silicon Valley Bank. Die hadden veel te veel belegd in één type van assets of in die staatsobligaties of staatspapieren. Veel te weinig gediversificeerd. En dan loop je het risico dat als er iets fout gaat in die portefeuille, dat dat dan enorm veel problemen met zich meebrengt. Aan de andere kant waren de deposito's of degene die de spaarden in de SVB, die waren ook niet gediversifieerd. En die waren ook vrij handige beleggers die snel hun deposito's konden wegtrekken. En dan krijg je dus een combinatie van dalende waardes aan de actieve zijde van de balans en een weglopende hoeveelheid deposito's. Dat was één factor. De tweede factor is dat deze banken die in het middensegment van omvang zaten, eigenlijk weinig of niet echt strak gereguleerd waren. Basel III is in feite voor die banken niet geheel of compleet geïmplementeerd, waardoor ze eigenlijk min of meer te maken hadden met een regelgeving die voor de afgelopen 15 jaar niet veranderd was. Plus voor SVB een snelle groei. De bank groeide enorm snel. En de toezichthouder kon dat gewoon niet bijhouden. Andere factoren die een rol spelen in de VS is dat het toezicht vrij versnipperd is. En SVB maakte daar min of meer gebruik van. Op een manier waardoor ze het toezicht konden ontlopen, terwijl dat als het beter geregeld was, zouden ze strakker toezicht hebben. Risicomanagement van de bank deugde niet helemaal en er waren in 2018 onder de Trump-regime waren de vrijstellingen ingebracht door de zogenaamde tieringregelgeving, waardoor de middensegment banken in Amerika ook minder strak dat er minder strak toezicht werd gehouden op die banken. Dus al met al, als je kijkt naar wat er gebeurde in de VS, is wat ik zei een perfect storm van oplopende rentes, slecht risicomanagement, weinig gediversificeerde portfolio's, weinig gediversificeerde deposito's en gebrekkig of bijna haast geen regelgeving. Dus ja, dat zie je dan fout gaan in de VS. En het was min of meer voorspeld en het zou de meeste beleggers die een beetje opletten. Die hadden dit wel voorzien. En dat was min of meer voorzienbaar. Waar het in Europa goed ging, wat in Europa niet zo een probleem was, is dat het toezicht in Europa veel strakker georganiseerd is. En Basel III en alle regelgeving van na 2009 van toepassing is op alle banken, niet op alleen het grootste segment. En dat heeft een enorm voordeel, vind ik, is dat alle banken in Europa onder hetzelfde toezicht staan en daarbij ook nog een keer onder een vrij strak georganiseerd ECB-toezicht staan. Dus het toezicht in Europa is veel gedisciplineerder en veel wijder uitgerold voor wat betreft Basel III. Dus ja, no surprises hier als je een goed toezicht hebt. En dat hebben ze nu in Europa. En dan zie je dus dat er minder schade te zien is.
Ja, want in Amerika en ook in Europa, eigenlijk wereldwijd, hebben we natuurlijk een periode gezien van snel oplopende rentes. En een partij als Silicon Valley Bank had behoorlijk wat papier met lage rentes. Dus die werden minder waard, de marktwaarde van, als gevolg van die sterk oplopende rente. En dat renterisico hadden ze blijkbaar niet of onvoldoende gehedged. Dus ja. De chief risk officer, zeg maar de nagel van SVB, die had dat blijkbaar niet goed in het snotje. Hoe kijk jij, Wilfred, als met je oude pet op naar zo'n situatie dan bij SVB?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, je moet ik altijd oppassen, omdat je er van buiten naar kijkt en niet exact weet wat daar nou in die bank speelde. Maar van buiten kijkend en als riskmanager zeg ik, ja, dit is echt onbegrijpelijk. Want eigenlijk als je naar die portefeuille kijkt, dan was de assetkant van deze bank het laagst mogelijke risico wat je kon verzinnen voor een heel groot gedeelte. Staatsobligaties, hoeveel mooier wil je het hebben qua risico? En qua liquiditeit is dat natuurlijk ook het makkelijkste wat je kunt hebben. Als er deposito's weglopen, nou, dan verkoop je gewoon obligaties. Het enige wat je moet doen om te zorgen dat het niet misgaat, is het renterisico dekken. Ja. En dat hebben ze gewoon kennelijk totaal niet gedaan. Dus nogmaals, ik kijk er van buiten naar, maar ik vind het een onbegrijpelijke stommiteit, om het maar heel simpel te zeggen.
Ja, en dat die sticky deposits. Dus je hebt, vroeger was het zo, en nog steeds wel zo, dat ook in Nederland veel mensen laten hun sparingen gewoon bij hun bank staan. En het is gedoe om weg te halen. Maar in een tijd van digitalisering en API's en allerlei platforms die jou helpen om het geld maximaal te laten renderen, is het concept van sticky deposits, dus vastklevende spaargelden, denk ik, steeds meer onder druk komen te staan. En mensen kunnen steeds makkelijker hun geld weghalen. En dat zorgt natuurlijk wel voor extra druk op de financiering van een bank. Hoe zie je dat, Martien? En met name de toekomst toe? Gaat dat de manier waarop banken werken enorm veranderen nog?
Nou, dat is een van de punten waar het Baselcomité wel aandacht aan gaat besteden. Zij waren verrast door de snelheid waarmee deposito's wegliepen. Voor het overige had het Baselcomité eigenlijk weinig te melden hier. En ze zei van, ja, kijk, als je zo gaat bankieren zoals SVB het deed, en dat is wat Wilfried ook bevestigt, dat klopt natuurlijk van geen kanten. Maar waar inderdaad aandacht aan gaat besteed worden vanuit de internationale regelgeving, is inderdaad de deposit beta's of de snelheid waarmee je deposito's weglopen. Ik denk dat dat een kwestie is van een paar regels aanscherpen of een strakker beleid gaan invoeren op het gebied van deposito's. Op het gebied van liquiditeit. Dat gezegd hebben, er is al vrij goed toezicht op liquiditeit. En ook daar was volgens mij SVB niet aan onderworpen. Dus dan zie je maar weer, goede regelgeving in combinatie met goed bankbeheer kan heel veel problemen voorkomen.
Ja, misschien nog in aanvulling daarop. Ik ben het helemaal eens met wat Martien zegt, het is natuurlijk zo dat als je liquiditeitsrisico wilt managen, dan moet je beginnen bij het managen van je solvabiliteit. Het probleem bij banken is meestal, en ik zou bijna zeggen altijd, maar dat is misschien een beetje waar, is meestal dat als een probleem ontstaat, is de oorzaak daarvan zorg over de solvabiliteit, en dan met name dus over de waarde van de activa, want daar zitten de grootste onzekerheden bij een bank. En als mensen zich daar zorgen over beginnen te maken, dan gaan ze aan die liquiditeit trekken. Dus liquiditeit managen door meer liquiditeit aan te houden, dat is of niet nodig, of het is niet genoeg. Het is veel belangrijker voor een risk manager en überhaupt het bestuur van de bank om te zorgen dat de assetkwaliteit voor elkaar is, dan is liquiditeit eigenlijk nooit een probleem. Je moet het wel managen en binnen de regels houden, maar het is niet de oplossing.
Nee, en dat renterisico, dat kun je natuurlijk afdekken. Maar als banken dat allemaal afdekken, dan blijft er weinig winst meer over toch voor een bank, Wilfred. Als je het volledig gaat hedgen, dan waar zit dan nog het verdienmodel voor een bank?
Nou, dat valt wel mee. Kijk, je hebt in principe, als je naar renteinkomsten kijkt, heb je twee bronnen. De ene is inderdaad gapping of mismatch of hoe je het noemen wilt. Met enige voorzichtigheid doet iedere bank dat natuurlijk wel een beetje. En je neemt daarbij stiekem natuurlijk ook een klein beetje een visie op de renteontwikkeling. Nou, je moet dat altijd binnen de grenzen houden. Dusdanig dat als je het verkeerd hebt, dat je er niet aan doodgaat. Maar dat is best te managen. De tweede bron, en die is veel groter en uiteindelijk ook veel belangrijker in maatschappelijk opzicht, zeg maar, is gewoon de inkomsten op creditspreads, op het nemen van kredietrisico. En ik denk dat een bank die zijn eigen rol serieus neemt, zijn risicomanagement serieus neemt, dat die daarop focust. En dat beetje wat je dan met gapping er nog bij kunt maken, nou ja, dat is aardig meegenomen, maar dat moet niet de core van je model zijn en dat hoeft ook echt niet. Als je echt al je renterisico dicht hebt, kun je nog steeds best een boterham verdienen.
Oké, maar nu zien we dus dat de rentes sterk zijn gestegen wereldwijd. Veel banken, met name in Europa, hebben dat gapping, dat renterisico, in ieder geval die mismatch, hebben ze afgedekt. Maar iemand heeft die hete aardappel gekregen. Is er niet ergens nu een soort waterbed effect dat er ergens binnen het financiële systeem, waarschijnlijk het schaduwbanksysteem, dat er partijen zijn die helemaal verkeerd zitten, omdat ze die kant van de gok hebben genomen en dat het verkeerd uitpakt voor die partijen en dat weer mogelijk een groot effect heeft op de stabiliteit van het systeem als geheel?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, je koopt als bank uiteindelijk lange assets, langer dan je liabilities zijn, ook even rentetypisch, hè? En wat je doet bij het hedgen daarvan, is dat jij dus met een tegenpartij een swap aangaat, waarbij jij fixed betaalt en floating terugkrijgt. En dat is even heel simpel gezegd, ja, hoe je dit renterisico, specifiek van het type dat de meeste banken hebben, hoe je dat dekt. Neem maar even, woninghypotheken, de gemiddelde spaarder brengt zijn geld bij ons en die zet dat niet langer dan een maand of twee maanden vast. Maar als die een hypotheek komt halen, wil die wel 20 jaar vast hebben, of 15 of 10 of whatever. Nou, dat verschil, dat moet je hedgen, daar gaat het eigenlijk over. Dat betekent dus dat wij als banken een bron zijn voor tegenpartijen van lange inkomsten, fixed inkomsten. Nou, institutionele beleggers, met name pensioenfondsen, zijn altijd op zoek naar lange assets, want die hebben enorm lange liabilities. Dus ik denk dat het in de praktijk wel meevalt. Er is een natuurlijke vraag naar deze kant van de swaps in de institutionele markt. En ja, er zullen ongetwijfeld ook ergens in de tegenpartijen wel mensen zitten die aan het gokken zijn op de rente. Maar de overgrote meerderheid van de flows zoals ik ze ken, zijn gewoon met de institutionele markt. Dus ik denk dat dat wel meevalt.
Dan wat meer over Basel. En wat ik zie bij de Basel-wetgeving is dat met name overheidsobligaties en ook bepaalde vastgoedstukken, dat die redelijk hoog worden gewaardeerd. Dat je relatief weinig kapitaal, met name voor overheidsobligaties, moet aanhouden. Is dat dan niet zo dat mogelijk leidt tot een extra exposure richting overheden? Eigenlijk een soort van manier waarop er centraal wordt gepland richting meer lenen aan overheden, investeren in overheden dan bijvoorbeeld MKB. Is het MKB niet de dupe van de manier waarop dat Basel is ingericht en dat overheidspapier relatief weinig kapitaal nodig heeft?
Ja, nou, dit is natuurlijk echt een onderwerp voor Martien, maar laat ik er vanuit de commerciële kant even iets over zeggen. Kijk, je ziet in Zuid-Europa met name natuurlijk wel dat er vrij veel banken zijn die vol zitten met staatsobligaties. En dan krijg je de discussie over de doom loop. Daar zei Bas Jacobs onlangs in jouw videocast ook iets over. En daar heeft hij denk ik gelijk in. Als je kijkt naar Noord-Europa, kijk even naar Nederland gewoon van Max Halven, dan zul je zien dat waar banken staatspapier aanhouden, is dat echt puur voor liquiditeitsmanagement. We zitten helemaal niet te wachten op grote portefeuilles, obligaties. Het is wel zo nu, omdat er relatief weinig leningvraag is, dat het een beetje lastig is om alles wat we willen wegzetten in commerciële activiteit, om dat ook echt voor elkaar te krijgen. Maar dat slaat toch meer neer in tegoeden bij de centrale banken dan in portefeuille staatsobligaties. Dus het is niet echt een businessmodel in de ogen van de Noord-Europese banken om de overheid grote bakken met geld te gaan lenen via de obligatiemarkt. Maar zoals gezegd, het gebeurt wel in andere delen van de wereld. En ik vind het persoonlijk ook vreemd, maar daar kan Martien ongetwijfeld meer over zeggen, dat die risicowegingen op staatsobligaties in de meeste landen voor in ieder geval regulatory capital gewoon nul zijn. Ja. Wij hadden daar bij mijn oude bank ook een eigen economic capital model voor. En dat gaf wel degelijk behoorlijke risicowegingen aan bepaalde overheidspapieren. En kijk naar de markt, er zijn best veel sovereign bonds waar toch een behoorlijke creditspread op zit. Het is natuurlijk vreemd dat dat kan bestaan naast een nulweging. Maar dan
ja, Martin, zou je dat kunnen toelichten, Martin? Ook misschien even kort nog van hoe werkt die risicoweging en de berekening van kapitaal? Even in grote lijnen voor de kijker die niet precies begrijpt wat daarmee wordt bedoeld.
Nou ja, het werkt als volgt. Een bank die belegt in leningen. En als je die niet risico weegt, dan moet je voor elke lening of elke 100 euro aan leningen moet je ongeveer 10 euro's aan kapitaal houden. En dat is op zich vrij duur. En banken verzetten zich dan regelmatig tegen zo'n kapitaalseis. We hebben liever dat ze daar minder eigen kapitaal tegenover zetten. Maar goed, dan uiteindelijk wil je toch ook erkenning geven aan het feit dat sommige beleggingen minder risicovol zijn. Bijvoorbeeld kasgeld of cash is risicovrij, dus geef je dat een weging van nul. Op zich kan je daar geen bezwaar tegen hebben. Staatspapier is iets anders. Maar ja, je moet natuurlijk vanuit een politiek oogpunt kun je niet zeggen, ja, staatspapier is risicovol. Want het is een club van landen die met elkaar dit soort afspraken maakt. En het is een beetje navrant als één land zegt van ja, wij geloven land X, Y, Z niet. Want hun staatspapier is meer risicovol. Dus die risicowegingen, de beslissingen daarover, die zijn af en toe politiek geladen.
Dat ondermijnt toch dan de geloofwaardigheid van Basel wetgeving als je dus nu al proeft dat er dus door politiek gelobby uiteindelijk een suboptimale situatie ontstaat.
Ja, maar zo slecht werkt het dan ook weer al met al niet. Ik bedoel, natuurlijk zijn er landen die wat meer risicovol staatspapier uitgeven, maar er zijn, ja, grosso modo werkt het systeem van risicowegingen, zeker voor Europese banken, redelijk goed. En ja, perfection cannot be the enemy of the good here. Af en toe moet je een keer, ja, worden er besluiten genomen die dan wat minder goed uitpakken. Maar ik ben op zich wel voorstander van het gebruik van risicomodellen. Het enige wat opvalt is dat de risicogewichten aan niet-productieve kapitaal vrij laag zijn. En daardoor zijn banken meer genegen om te beleggen in, zeg maar, huizen of residential mortgages, noemen we dat. En vrij risico of vrij onproductief kapitaal. Wat niet goed is voor het midden- en kleinbedrijf, want die zouden eigenlijk het geld van banken moeten aantrekken. En de wegingen voor leningen aan het MKB zijn vrij hoog. 100% in plaats van zeg 30 of 25% voor hypotheken. Dus dat is scheef.
Onderpand is natuurlijk minder onderpand ook vaak bij. Maar hoe zie jij dat, Wilfred? Ik zag je kijken van, hey, dat ben ik niet meer mee eens wat Martin zegt.
Nou ja, op zich is denk ik wat Martin zegt juist dat de risicowegingen wel wat invloed hebben op het sturen van die kapitaalstromen waar banken dan uiteindelijk in beleggen of krediet verlenen. Ik denk dat je twee dingen even goed in de gaten moet houden in deze discussie. Eén is, bij de meeste grotere banken is het zo dat ze hun eigen economic capital model hebben, wat bij de meesten, ik kan niet voor alle banken spreken, want ik ken ze niet allemaal van binnen, maar bij de meeste grote banken waar ik het van weet, leidt tot hogere kapitaalwegingen in totaal dan de regulatory minima. Met andere woorden, die discussie over hoeveel de regulator nou precies aan kapitaal wil toewijzen aan een bepaalde assetcategorie, is maar beperkt van invloed op de beslissingen van de banken. Want dat is meestal niet hun beperkende factor. De beperkende factor is hun eigen kapitaalmodel. Dus dat is één. Het tweede is, als je kijkt naar MKB specifiek, ik heb ervaring met MKB in een paar markten, dat is een ongelooflijk risicovol segment. De verliezen zijn hoog. Je kunt natuurlijk de approach nemen waarbij je zegt van, nou ja, ze zijn hoog maar redelijk voorspelbaar. Dus als je er maar voor prijst, dan ga je daar niet op verliezen. De realiteit is dat het heel moeilijk is, zeker in Nederland met het politieke klimaat, om werkelijk te prijzen voor het risico dat die kredieten vertegenwoordigen. Dus je blijft zitten met een situatie waarin dat toch een niet heel aantrekkelijke assetcategorie is. En ja, dan zou het vanuit politiek opzicht misschien wel opportun zijn om er dan een lagere risicowerking aan te geven. Maar ik betwijfel een beetje, eerlijk gezegd, of dat veel gaat veranderen aan de praktijk van hoe de banken daar naar kijken. Want die worden geconfronteerd met de verliezen en die kapitaalweging, die raakt ze maar heel beperkt.
Ja, maar als ik jouw tweets en verleden een beetje volg, Wilfred, ben je wel zeer kritisch over de Europese Unie, met name Zuid-Europa, de manier waarop daar budgetair wordt omgegaan met zaken, de schuldenposities. Zie jij een potentieel gevaar en wordt dat voldoende erkend door dan wel een wetgever, dan wel de econoom bij de banken zelf Dat er binnen die eurozone weer problemen gaan ontstaan, zoals we dat in tussen 2010 en 2015 zagen. Zie je dat weer gebeuren of niet?
Ja, ik denk van wel. Simpelweg omdat de fundamentele onderliggende problemen eigenlijk niet echt opgelost of veranderd zijn. Je kunt natuurlijk een beetje zien hoe die dingen uiteindelijk lopen. Griekenland was een heel aardig voorbeeld. Iedereen kijkt daar nu naar en zegt, goh, nou, die zijn toch aardig op de been gekomen. Maar wat niemand zich schijnt te realiseren, is dat in 2012 de niet-publieke lenders, dus zeg maar even gewoon alle banken en beleggers, 2/3 van hun vorderingen hebben afgeschreven. Dat was een gigantisch bedrag. Dat hebben ze gewoon cadeau gekregen. Ja, en als je je schulden niet betaalt, dan is het misschien wel mogelijk om uit dat moeras te kruipen. Maar dat is ook ongeveer de enige mogelijkheid. En er zijn natuurlijk een paar landen in Europa die nog niet zover zijn. Maar zonder dat er zoiets gebeurt, er ook nooit echt uit gaan komen. Dus ja, ik ben daar op lange termijn inderdaad niet zo heel optimistisch over.
Op welke termijn, ja, je hebt geen glazen bol, maar op welke termijn of wat voor trigger zie jij de komende tijd ontstaan, waardoor er weer een nieuwe euro-schuld kan of crisis kan ontstaan?
Nou, de stijgende rente op zich is al een redelijke bedreiging voor die landen die met grote regelmaat moeten lenen om de zaak draaiend te houden. En natuurlijk, hè, dat is met al die dingen, die stijgende rente van nu heeft niet onmiddellijk invloed op de grote stok van de uitstaande leningen. Dus het duurt even voor je dat effect gaat zien. Maar de bedragen waar het over gaat zijn dusdanig groot dat als die tikker helemaal begint te lopen, ja, dan gaat het ook wel echt heel veel geld kosten.
Ja, ik zag dat de Duitse Bund op een record staat sinds 2011. De yield voor een 10-jarig Duits staatspapier, bijna 3%. Dus als die rente lang hoog blijft, dan kan dat misschien tot problemen leiden. Martien, is dat dan, zijn dat soort risico's voldoende meegenomen dan in Basel een wetgeving?
Ja, waarom niet? Nee, ik zou toch maar even willen wijzen op het feit dat de ECB vooral ook kijkt naar de niet-standaard risico's. En ze hebben om de regelmatig hebben ze de zogenaamde SREP letter die ze uitsturen naar banken van. En dan wordt gekeken naar allerlei risico's die niet meteen via de kapitaalregels worden ondervangen. En dat is op zich een vrij belangrijk element. En dat wordt waarschijnlijk ook steeds belangrijker met de stijgende rentes. De ECB houdt goed toezicht en ik kan me niet voorstellen dat ze dit risico van stijgende rentes veronachtzamen. Dus, en het is een deel, interest rate in the banking book is een deel van pillar 2. En dat is het deel wat de toezichthouder, dat is het deel van het toezicht waar de toezichthouder en de bank samen afspraken over hoeveel kapitaal er nodig is. En dat is extra kapitaal wat nodig is om standaardrisico's af te dekken. En interest rate risico zit daarbij. Dus ik vond op zich, er zijn natuurlijk banken die waarschijnlijk wat meer in de piep zou komen te zitten met de stijgende rentes. Maar het wordt redelijk goed gemanaged en de toezichthouder houdt er ook zeer zeker rekening mee.
Ja, ik heb gekeken in een stuk wat jij laatst schreef, Martien. Maar blijkbaar hebben we nu 70.000 pagina's aan wet en regelgeving in de Europese Unie als het gaat om banken. Dus als ik een nieuwe bank zou willen starten, zou ik 70.000 pagina's moeten doornemen, als ik het goed begrijp. Het is een enorm complexe markt geworden waar het ook heel moeilijk is om in mee te gaan doen. Ik heb zelf in het verleden geprobeerd om een nieuw soort bank op te richten, de Postenbank. Daar merkte ik ook al veel tegenwerking. En ik weet dat Bunk is natuurlijk een nieuwe bank in Nederland. Het is een van de weinige nieuwe banken die hier gekomen is. Het is een hele opgave om mee te doen met de grote jongens, om maar zo te zeggen. Ja. Kan het niet allemaal gewoon veel makkelijker? Want in maart hebben we net gezien dat er toch weer problemen kunnen ontstaan. Zomaar in Amerika, weliswaar had je daar goede reden voor uitgelegd net, Martien. Maar het lijkt wel dat, ondanks dat we heel veel wetgeving hebben en heel veel regelgeving, dat het nog steeds een broos systeem is wat vrij makkelijk weer uit zijn voegen kan springen. Is het niet zaak om misschien juist wat meer de markt te laten bepalen wat de juiste kapitaalseisen zijn en het meer een vrije markt te laten zijn? Hoe kijk je daarnaar, Martien?
Ja, er is een geweldig boek dat hierover gaat. Het is van twee auteurs, Karomiris en Harber. En het titel van het boek is Fragile by Design. En dat is het bankensysteem waar we nou mee leven. Het is een fragiel of broos systeem. En de afspraken, wat zij beschrijven, de twee auteurs, is dat er een deal is tussen de overheid en de huizenbezittende middenklasse en de banken. En die helpen elkaar. En dit systeem werkt perfect voor die drie partijen. En je ziet ook in tijden van crisis dat de banken de overheid helpen. De overheid helpt de huizenbezittende middenklassen met gesubsidieerde leningen of relatief goedkope leningen. En dat is een vicious circle of een systeem wat redelijk, wat eigenlijk in heel veel landen gewoon geldt. De overheid helpt banken, banken helpt mensen en de mensen die stemmen dan ook op de overheid voor een regering die heel gunstig politiek heeft met betreffende de huizenbezitting. So dat is een van de dingen die waar we aan gewend zijn geraakt. We zien dat in Nederland ook met hypotheekrenteaftrek, dat wordt nou langzaam afgebouwd, ver en af, maar huizenbezit is voor heel veel landen belangrijk en dat past min of meer in het plaatje van grote banken en een overheid die ook die grote banken helpt. Dus we zitten min of meer in een systeem waarbij we deze grote banken hebben en ook beschermen met bijvoorbeeld een depositogarantiesysteem. Willen we dan kleinere banken of meer marktwerking hebben? Nou, je kan een paar voorbeelden van landen waar we kleine banken een lange tijd hebben overleefd. Dus één in Spanje, daar had je heel veel kleine banken en misschien wat meer marktwerking, maar dan zie je toch dat die kleine banken deals hebben met de lokale overheid en we weten van het Spaanse bankensysteem dat het eigenlijk helemaal niet goed liep. Amerikaanse bankensysteem is ook één, waarschijnlijk meer marktwerking, hoger kapitaal, maar je hebt iets van 7000, of je had voor de crisis had je 8000 kleine banken en die banken die zijn eigenlijk heel, Die kunnen niet veel betekenen voor hun klanten. Het is heel moeilijk in de Verenigde Staten om geld over te boeken van de ene bank naar de andere bank. Dus je zit min of meer met een keuze tussen grote banken die fragiel zijn of een systeem met grote banken die redelijk fragiel zijn, maar dan geholpen worden door veel regelgeving. Of je hebt het alternatief van heel veel kleine bankjes die allemaal wel goed gecapitaliseerd zijn, maar van de governance en de innovatiekracht eigenlijk heel beperkt zijn. Dus ja.
Dus er is soort van sprake van een verborgen sociaal contract tussen banken, de bezittende, huizenbezittende middenklasse en de overheid. Pieter Omtzigt heeft over een nieuw sociaal contract, maar dit is een soort van verborgen contract waar ik eigenlijk niet echt weet van had. Herken jij dit verhaal, Wilfred? Zie je dit ook zo, zoals Martien het net beschrijft?
Ja, het is de vraag of je het. Het is een interessante manier om naar te kijken. Het is een beetje de vraag of je het een contract kunt noemen. Er is natuurlijk een nadrukkelijke parallel in de belangen tussen die drie partijen. En dat partijen die parallele belangen hebben gaan samenwerken is op zich natuurlijk niet vreemd en ook niet per definitie gevaarlijk. Het moet natuurlijk wel omgeven zijn met de goede mate van transparantie over wat er dan eigenlijk onder elkaar geregeld wordt en hoe. Ik geloof niet dat je daar op zich nou verder heel veel bezwaar tegen kunt hebben. Er zijn inderdaad hele duidelijke parallele belangen, dus dat is niet zo erg. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar de verschillen, want daar begon jij eigenlijk over, bepaalde verschillen tussen hier en in de US. Daar kun je ook een hoop van leren. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat we in Nederland, we denken dat we maar 4 banken hebben, maar we hebben 22 banken met een Nederlandse vergunning. En we hebben nog een keer daaroverheen 30 banken die niet een Nederlandse vergunning hebben, maar met een branche via het Europese paspoort bijvoorbeeld in Nederland hun diensten aanbieden. Dus er is best ruim keus, denk ik. De praktijk die je ziet is dat er natuurlijk ook best wel banken zijn die, als je even praat over die hele historie die nogal in het nieuws is over de spaarrente die maar niet wil stijgen in de ogen van veel mensen. Er zijn echt wel banken die meer bieden dan de grootbanken. Toch is het volume wat daar naartoe loopt niet groot. En ik ga er niet over speculeren waarom dat is, maar je zou kunnen denken dat kennelijk het geheel van de diensten die grootbanken aanbieden en de prijs waartegen ze dat doen toch niet onaantrekkelijk is. Het is zeker niet zo dat er geen concurrentie is. Dat is duidelijk. Dus is er een contract in de zin van de grote banken krijgen toch een beetje alle business toegeschoven, al dan niet door beperkende regulering? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Je ziet ook af en toe dat zo'n kleine bank die zich echt roert ook wel zijn zin en zijn gelijk voor de rechter krijgt. Dat hebben we met Bunk onlangs nog gezien. Dus het is niet zo dat het systeem nou echt rigged is, om het maar zo te zeggen, tegen kleine banken.
Kun je niet makkelijker maken om een bank op te richten? Bijvoorbeeld, ING heeft in het verleden ook wel eens, is ervan beticht mee te schrijven met wetgeving. En voor mij was in 2015 dat in de tijd van Tilman dat nieuwe wetgeving, dat ING daar best wel veel invloed op had. Ik noemde net die 70.000 pagina's. Het is extreem duur en kostbaar om een nieuwe bank op te richten. Zou het gewoon niet makkelijker moeten worden om een bank op te richten? En naarmate die bank groter wordt, dat je die gaat onderwerpen aan meer wetgeving. Dat je op die manier wat meer reuring en innovatie en concurrentie krijgt in die bankenwereld?
Nou ja, er zitten een paar kanten aan, denk ik. Het eerste is, die 70.000 pagina's is natuurlijk gigantisch veel. Dat vinden wij als grootbanken ook niet heel leuk. Martien nuanceerde dat natuurlijk al een beetje. In de zin van, ja, dan tel je ook wel echt alles bij elkaar op. Hè. Het is niet alleen maar echt pure bankregulering. Maar goed, het is veel. En ook de grootbanken vinden dat niet fijn en ook niet in alle opzichten nodig. Aan de andere kant, je kunt zeggen, ja, kan het allemaal niet wat makkelijker. Ja, dat dachten ze in Amerika ook, maar dan krijg je SVB.
Ja.
Het is een beetje pick your poison, hè, toch? En het derde punt is, als je wilt, en ik ben zelf commissaris bij een vrij grote en een vrij kleine bank. En ik kijkend naar de verschillen is het toch wel interessant. Het is voor kleine organisaties verdomd moeilijk om echt te voldoen aan al die kwaliteitseisen, want vergeet nou even formele regeltjes. En het is, als je zegt regelgeving, dan denkt iedereen al een beetje van, nou ja, bureaucratie en onzin. Maar er is natuurlijk een behoorlijke set redelijk robuuste regels waarvan je toch echt wel wilt dat iedere bank zich daaraan houdt. En dan zie je toch dat het voor kleine banken verdraaid moeilijk is om dat op een rendabele manier te doen. Hun klanten ook nog redelijke tarieven te bieden en een klein beetje winst voor de aandeelhouder over te houden. Dus ik denk dat, iedereen heeft langzamerhand een beetje hekel aan grote bedrijven. In Nederland, we zijn weer helemaal terug in de 60e jaren. Multinational is weer een scheldwoord. En dat geldt ook een beetje voor grote banken. Iedereen heeft er een hekel aan. Maar de realiteit is wel dat die uiteindelijk toch het beste in staat zijn om alle stakeholders nog een klein beetje tevreden te houden en intussen hun werk te doen. En natuurlijk gaan er dingen fout. Dat zie je natuurlijk ook bij de grootbanken. Ik kan je verzekeren dat er bij die kleine banken net zoveel, zo niet meer dingen fout gaan. En dat het verdrijf moeilijk is om dat rendabel te doen. Dus ja, economics spelen wel een vrij nadrukkelijke rol hier. Het is niet zozeer een oligopolie of een sociaal contract. Het is de realiteit van een set van regels waar we toch grosso modo van met z'n allen wel van vinden dat die er moet zijn. Die maakt dat aan moet hebben om te kunnen draaien.
Kijk naar die WWT-wetgeving. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 mensen actief bij compliance afdelingen binnen banken. En ik weet van diverse bankiers dat die er ook de pest in hebben. Volgens mij is er recent ook nog afgesproken met de NVB dat het iets minder strikt hoeft worden nageleefd. Maar als je kijkt hoeveel brieven banken naar hun zowel particuliere als zakelijke klanten sturen met allerlei soorten checks over, dat is natuurlijk veel te ver doorgeschoten. Of ben je het daar mee oneens, Wilfried?
Nou, dat is een beetje een gevoelig onderwerp. Daar loopt nog een gerechtelijke procedure over waar ik zijdelings bij betrokken ben. Dus ik denk dat het niet goed is als ik daar wat over zeg.
Kan ik nog wat inbrengen hier in deze?
Ja, zeker.
Nou ja, ik kijk naar de situatie in Nieuw-Zeeland. We hebben hier ook 4 grootbanken. Die zijn dan in eigendom van 4 Australische grootbanken. En dan hebben we een handvol, net als in Nederland, een paar extra banken die wat kleiner zijn. Maar wat ik merk in innovaties, moet je vaak afspraken maken met meerdere partijen. Dus bijvoorbeeld, we hebben een tijd in Nieuw-Zeeland gehad waarbij dus pinautomaten, dat er bij winkels 2 pinautomaten waren. 1 voor ANZ-bank en 1 automaat voor de andere 3 banken. En bij innovaties moet je alle banken op 1 lijn krijgen. En dan zijn de grote banken toch in een kleine groep grote banken. Daarmee is het toch makkelijker om afspraken te maken. Zeker als het gaat om dit soort netwerkinnovaties. Dan een hele grote groep kleine banken. Dus ik zeg altijd zo, en dat heb ik geleerd van de tijd dat ik bij DNB werkte, is dat banken eigenlijk gewoon groot moeten zijn. Je hebt schaalvoordelen en er zijn veel andere voordelen met de grote banken. Let wel, en dat is wat Wilfried ook zegt, er zijn ook in de Nederlandse markt partijen die wel redelijk goed geprijsde deposito's aanbieden en andere dingen aanbieden, waardoor er dus redelijk veel concurrentie is. Dus of dingen nou anders moeten of beter, I'm not so sure. Het werkt redelijk goed volgens mij.
Okay, je hebt natuurlijk in elke markt is er een op een gegeven moment een situatie dat er een oligopolie eigenlijk op een natuurlijke wijze tot stand komt. Omdat in veel markten is er nou eenmaal sprake van schaalvoordelen en ontwikkelt het zich op zo'n manier. Dat zie je natuurlijk ook in supermarkten. We hebben een aantal grote supermarktketens, we hebben een aantal grote modewinkels, et cetera. Maar ik denk dat het voor de consument fijn zou zijn als er meer te kiezen is. Er is natuurlijk wel keus, wat je ook terecht zegt. Maar om nou je geld bij een buitenlandse bank bijvoorbeeld te stallen, ook bijvoorbeeld met iSafe in je achterhoofd of dat je dan afhankelijk wordt van een lokaal deposito garantiestelsel. Ik begrijp dat mensen daar voorzichtig mee zijn en dat je bij je grootbank heb je dat probleem natuurlijk niet. Dus, maar goed, wellicht is het een kwestie van tijd en nog meer innovatie en nieuwe apps waardoor het makkelijker en veiliger wordt voor mensen om te gaan schuiven. Ja. Daar ga ik wel een beetje van uit.
Ja, ik denk toch, Paul, dat als je kijkt naar dat hele concept van challengers in de markt, het is moeilijk om van scratch te beginnen als, om nou maar even simpel te zeggen, als particulier met wat spaarcenten. Dat gaat natuurlijk bijna niet. Maar ING heeft zelf in een aantal landen in Europa gewoon challengers opgezet vanuit het niets, hè, onder de vaandel van ING Direct. En heeft dat heel succesvol gedaan. Niet overal, maar er zijn toch een aantal plekken waar als challenger eigenlijk uit het niks kwamen en nu een van de grote spelers zijn geworden. Dus het kan wel. Wat is het verschil met een start-up? Ik denk, nou ja, punt 1, een grootbank heeft natuurlijk niet onbeperkt, maar wel vrij fors financiële middelen beschikbaar. Dat helpt enorm. En kan natuurlijk technologie repliceren, wat de kosten van de tweede en de derde en de vierde venture natuurlijk ook wat lager maakt dan de eerste. Maar om maar een markt te noemen die voor buitenlandse banken altijd een graveyard geweest is, Duitsland. Daar is ING ook met bijna niks begonnen en is daar nu toch echt een redelijk serieuze en winstgevende speler geworden. Italië, een beetje hetzelfde verhaal, daar begonnen we ook met niks en hebben nu ook een heel aardig draaiende winkel. Spanje is ook een voorbeeld van een hele gefragmenteerde markt waar de buitenlanders nauwelijks in kwamen. Nou, dat draait bij ING ook best goed, dus het kan wel en het gebeurt ook wel.
Ja, maar goed, dan heb je inderdaad, dan maak je gebruik van de kennis, het kapitaal van ING. En dan is het natuurlijk inderdaad makkelijker om een nieuwe bank te starten als je het vanuit scratch doet. Maar als je terugkijkt.
Mijn punt is eigenlijk dat in die situatie mensen wel degelijk naar een buitenlandse bank gaan. Als het maar interessant en aantrekkelijk is.
Ja, ja. Maar als je kijkt naar de crisis, toen veel mensen waren toen over eens, misschien jullie niet, maar dat banken toen te groot waren, too big to fail en dat er te veel schuld was. Ja, we horen nu BIS en de Financial Stability Board ook toch zorg uit over de grote schuldposities. Dus een aantal van die oorzaken die er toen waren, die lijken er nog steeds te zijn. Toch, Martien, volgens mij denk jij dat ook op basis van wat je allemaal gezegd hebt, dat de banken er nu beter voor staan dan in 2007 en 2008 wereldwijd. Is dat correct?
Ik denk het wel. Ik sprak iemand die bij een bank hier werkte en die werkte bij een vrij grote bank hier en die keek naar de situatie voor de kredietcrisis. En die zei van ja, het kapitaal had helemaal geen aandacht. We keken alleen maar naar risicogewichten en de implementatie van Basel 2, dat soort dingen. En dat was opvallend. En sinds de crisis is er veel meer aandacht gekomen voor kapitaal. Daar maakt men zich dan druk over. Maar ook voor governance en transparantie. En dat is dankzij de regelgeving sinds 2009 een stuk beter geworden. Toezicht is beter. Er is meer aandacht voor toezicht. Er is meer aandacht voor kapitaal. Er is meer aandacht voor governance. We kunnen veel meer lezen over banken. De Europese Banking Authority, de EBA, presenteert regelmatig stresstests en transparency reports en risk reports. Dus het hele financiële systeem is een stuk transparanter en beter beheerd geworden dan voor 2007, waarbij men vrij veel vertrouwen had in risicomodellen en eigenlijk amper keek naar governance en zaken zoals kapitaal en funding. Dus ja. Die combinatie van veel beter toezicht, meer transparantie en meer governance en veel meer aandacht voor banken, en daar speel jij ook een rol in met dit soort uitzendingen, maakt dat het gewoon beter, het hele systeem beter is geworden.
Ja, en een ander issue wat vroeger veel genoemd werd en natuurlijk komt nog steeds af en toe langs, is de perverse prikkels die er zijn. Martien, je hebt net een verhaal verteld over die drie eenheid bezittende middenklasse, overheid en banken, om op die manier eigenlijk in een contract impliciet elkaar te steunen. Ik kan me voorstellen dat zoiets geldt als je dan een lokale bank of een aantal lokale banken hebt, die à la Volksbank, waar ook de bonus en de salaris beperkt zijn, dat je op die manier elkaar helpt en dat je die bank eigenlijk kunt zien als een soort van veredelde ambtenaren. Alleen wij hebben dan in Nederland internationale grootbanken ook, die op basis van hun internationale grootte, zoals ING, ook nog eens een risico kunnen vormen dan voor die heilige drie eenheid die je in een land zou hebben. Dat model wat je net omschreef, Martien, is dat niet meer van toepassing op kleinere banken dan? Als je een wereldspeler hebt als ING, vormt die op basis van zijn grootte niet een risico? En kun je daar iets over zeggen?
Ik zit even te denken. We hebben nou net een paar deconfitures gehad van formaat. Eén, in 2017 was dat Banco Popular in Spanje. En dat was een goede test van het systeem. Die bank heeft alle verlies afgewend tot op de eigen vermogensverschaffers en de houders van wat we noemen additional tier 1 en tier 2 kapitaal, wat risicodragend kapitaal is. En toen zei men bij die deconfituur, zei men van ja, maar ja, dit was eigenlijk niet zo'n grote bank. We moeten nou wachten op een echte test van een echte grote bank.
Credit Suisse.
En dat is Credit Suisse. En alle verliezen zijn nou afgewend tot op de houders van additional tier 1. Die wisten ervan en ik heb geholpen. Ik was erbij toen we de regelgeving daarover schreven van ja, houders van additional tier 1 moeten verliezen lopen als een bank in de problemen raakt. En dat is gebeurd. 17 miljard is afgeboekt op die houders, wat op zich een fors bedrag is. Maar dat is ook zien dat het huidige systeem niet zonder meer alle verliezen socialiseert en alle winsten privatiseert. En dat is op zich een stuk beter dan, denk ik, 15 jaar geleden.
Ja, Wilfred, hoe zie jij dat?
Ja, daar ben ik het mee eens. Wat ik een beetje jammer vond in de Credit Suisse situatie is dat de autoriteiten daar niet het resolutieplan op tafel gelegd hebben en gezegd hier uitvoeren. Ja. Want ik vond zelf dat dat een uitgelezen casus was om het wel te doen. Je kon redelijk goed zien dat het met de waarde van de assets nog wel zover zou meevallen dat je er uiteindelijk na aftrek inderdaad van de verliezen die afgewenteld werden op obligatiehouders en aandeelhouders, dat je daar wel uit zou komen in de long run. En je ziet nou natuurlijk bij UBS al dat ze een behoorlijke gain hebben bijgeschreven. Nou, dat is boekhouden, maar dat doen ze niet ongefundeerd. Dus dit was wel een goede situatie om dat nou eens een keer te testen. Dan spelen natuurlijk alle politieke overwegingen een rol. En het feit dat Credit Suisse natuurlijk een grote domestic retailbank was en noem het allemaal maar. Dus ik snap wel dat het ingewikkeld was. Maar als je nou ooit denkt dat je iets aan een resolutieplan hebt bij een systeembank, nou, dan was dit toch wel een casus om hem ook inderdaad dan maar te gebruiken. Dus dat is een beetje jammer. Ik denk een aanvulling op wat Martien zei over hoe het nu anders is dan voor de financiële crisis. Kijk, uiteindelijk, ondanks alle tumult over belastinggeld, wat er natuurlijk inderdaad hier en daar ingegaan is, de grootste verliezen zijn in al die situaties toch geleden door de aandeelhouders. En in tweede instantie zien we dat nu ook die achtergesteld vermogensverschaffers. En die zijn ook niet gek. Die kijken ook heel anders nu naar hoe banken in elkaar zitten. De kapitaalpositie, ook in de tijd dat ik nog bij ING zat, was veel meer een discussie met analisten en met aandeelhouders dan voor de crisis. En je wordt ook redelijk hard afgerekend als dat niet op orde is. Dus het is niet alleen maar de regelgeving, dat is wel een hele belangrijke factor, maar het is ook gewoon het gedrag van aandeelhouders die de pijn wel degelijk gevoeld hebben van die crisis. Iedereen kwam ook toch wel gevoed door de media uit die crisis met het idee van, nou ja, de overheid, de belastingbetaler heeft het allemaal opgelost en verder heeft er niemand pijn geleden. Maar ja, dat is natuurlijk echt niet zo. Er zijn echt tientallen en tientallen miljarden aan aandeelhouderswaarde verdampt. Bij ING alleen al natuurlijk een geweldig bedrag en zo is het natuurlijk bij anderen ook gegaan. En de discipline die dat met zich meebrengt, die voelen we ook echt wel.
Maar toch wordt er dan, de banken staan redelijk stijf van wet en regelgeving, worden behoorlijk beschermd. Tegelijkertijd zeg je ook terecht van oké, maar tegenwoordig worden de obligatiehouders en de aandeelhouders ook echt wel, worden niet ontzien, die lijden eronder. Tegelijkertijd is er nog steeds wel een hoop bescherming via allerlei faciliteiten vanuit de centrale bank natuurlijk. Allemaal lender of last resort faciliteiten, goedkopere lening. Momenteel krijgen banken natuurlijk ook heel veel geld op de reserves die ze stallen bij de ECB. Dus banken behalen grote winsten. Daar is natuurlijk in verschillende landen is daar nu commotie over. Worden allerlei dingen voorgesteld om die overwinsten extra te belasten. Of misschien die rentes op die reserves bij de ECB te verlagen. Dus er is nog steeds wel, en dat is niet alleen een gevoel, maar ook gewoon feitelijk, zijn er nog steeds wel allerlei privileges die banken blijven genieten. En uiteraard zijn de salarissen natuurlijk ook nog steeds royaal bij banken. Wilfred, ik zag in het 2016 jaarverslag dat jij natuurlijk ook toen volgens mij rond de 1,4 miljoen toucheerde. Denk je dat, hoe kijk je daar nu naar? Naar het maatschappelijke sentiment rondom banken, overwinsten. En daar ben ik gewoon benieuwd naar.
Ja, nou ja, weet je, overwinst, dat begrip, dat ken ik niet. En de eerste definitie daarvan moet mij ook nog worden. Dus ik weet niet wat dat is. Kijk, je raakt nu een heleboel onderwerpen tegelijk. Maar laten we allereerst even kijken naar wat een bank nou echt doet. Want dat verliezen we toch een beetje uit het oog, ben ik bang. Kijk, de belangrijkste taak die een bank uiteindelijk voor de maatschappij heeft, is looptijd en rentetype transformatie. Dat is eigenlijk wat een bank doet. De rest is allemaal een beetje fluff. Betalingsverkeer, even parkeren. Kijk, dat was vroeger heel belangrijk. Maar laten we eerlijk zijn, iedere start-up kan het tegenwoordig. Dat gaat nergens over. Waar het echt over gaat is looptijdtransformatie. Nou, renterisico, rentetransformatie is niet zo moeilijk. Kun je afdekken. Daar zijn natuurlijke tegenpartijen voor. We helpen over het systeem natuurlijk wel enorm door assetcategorieën te creëren. Ik bedoel, verzekeraars proberen dat nu zelf ook wel. Hè? Nee, maar de woninghypotheken. Maar dat zijn toch niet de volumes. Wij zijn degene die de grote volumes maken. Dus we helpen daar. Maar oké, dat is redelijk makkelijk afdekken. Dat is niet een enorme weightlifting job. Maar wat echt een hele belangrijke functie is, waar mensen nooit over praten, is het feit dat je je spaargeld iedere dag kunt weghalen bij de bank en tegelijkertijd een hypotheek voor 30 jaar kunt krijgen die nooit opgevraagd kan worden voor die tijd. Dat is het fundamentele wat banken doen. En dat is ook het enige risico dat ze nooit echt kunnen afdekken. Daar is gewoon geen markt voor. Daar is geen systeem voor. En dat is uiteindelijk het risico waar onvermijdelijk de maatschappij van moet accepteren dat het zou kunnen gebeuren, dat je dat collectief tegen gaat komen, omdat de banken dat gewoon niet af kunnen dekken. En al die dingen waar jij het nu over hebt zijn uiteindelijk een uitvloeisel van het feit dat die banken in hun maatschappelijke taak een risico lopen wat ze niet kunnen afdekken.
Ja, maar er is natuurlijk ook steeds meer discussie de afgelopen jaren geweest van oké, maar misschien moeten we dan toch kijken van kunnen we het systeem zo inrichten door bijvoorbeeld het toevoegen van full reserve banking of de kredietcreatie bij banken afknijpen of dat je een situatie hebt dat banken straks echt puur intermediairs worden, dat er geldcreatie wellicht via een aparte autoriteit gaat plaatsvinden of dat we straks een digitale euro hebben. En dat je op die manier een wat meer kapitalistisch eigenlijk systeem krijgt waarbij banken gewoon om kunnen vallen en ultimo niet het risico kan worden verplaatst naar de belastingbetaler. Met daarbij wellicht ook dan het risico dat er minder krediet beschikbaar is en dat de economische groei wellicht wordt beperkt. Daar kun je ook weer bedenken, nou, wellicht is een beetje mindere groei ook niet erg als je daar meer stabiliteit voor terugkrijgt. Maar er zijn natuurlijk wel veel discussies nu in de samenleving bij Sustainable Finance Lab, Stichting Ons Geld, maar ook in Amerika over, ja, misschien moeten we naar een soort van narrow banking toe of een meer special purpose banking, hoe je het noemen wil. Wilfred, misschien leuk om af te ronden daarna, van hoe kijken jullie beiden naar deze soort van bijna filosofische discussie die steeds meer wordt gevoerd in de politiek over dat het bankensysteem misschien helemaal moet worden hervormd naar de richting die ik net omschreef.
Nou, weet je, discussies voeren is gratis. Het echt uitvoeren en het risico nemen en echt fundamenteel met het systeem gaan zitten sleutelen, dat is heel wat anders. En ik moet zeggen, ik zie nergens in de politiek de durf om dat ook te doen. Persoonlijk zeg ik, bring it on. Zet maar een staatsbank op die het allemaal zoveel beter kan. En dan gaan we wel kijken waar de klant uiteindelijk het meest blij van wordt. Er zijn, en Martien kent ze ook, legio voorbeelden van staatsbanken die met de beste bedoelingen zijn opgezet en uiteindelijk eindigen in een onbeschrijfelijke puinhoop. Ja. Ik denk als je kijkt naar de toeslagenaffaire, dat je al een beetje gevoel krijgt voor wat ik denk van het vermogen van een ambtelijk apparaat om iets anders te doen dan puur beleid uitvoeren. Dat is echt niet makkelijk. En ik denk eerlijk gezegd dat je eindigt met een ding wat ongelooflijk veel geld kost. Het zal onvermijdelijk kredietverlening moeten gaan doen. Want als je de banken belet om aan geldschepping te doen, dan zeg je in feite dat ze hun kredietverlening enorm moeten terugbrengen. Ik bedoel, je kunt altijd nog met cash spaargeld dat binnenkomt wel een beetje aan kredietverlening doen. Maar je vermogen om dat op maat en in het juiste tempo wat de klant aan die kant van de balans vraagt te doen is weg. Je bent compleet afhankelijk dan van wat er aan de andere kant van de balans wel of niet gebeurt. Dus dat gaat enorme impact hebben op kredietverlening. Dus prima, als we dat met z'n allen willen. Het gaat je macro-economisch inderdaad bakken met geld kosten. Maar ik zou zeggen, bring it on. Durf het maar.
Duidelijk. Martien?
Ja, volgens mij, ja, als ik me niet vergis, als ik hier in Nieuw-Zeeland kijk, de banken doen het goed. Als ik in Europa kijk, de banken doen het ook goed.
Alle dingen die we.
De problemen die we hadden voor de Global Financial Crisis, die zijn min of meer opgelost. We hebben nou echt een werkend systeem gezien van resolutie. Of redelijk goed werkend systeem van resolutie en recovery. En het werkt gewoon. Dus ik kan de vraag ook anders stellen. Is dat wat we nu hebben, willen we dat inleveren voor iets wat we niet goed kennen en wellicht niet goed begrijpen? I'm not so sure. Het werkt redelijk goed allemaal. De winsten worden nu niet alleen maar geprivatiseerd en de verliezen worden niet meer gesocialiseerd, wat ik net zei. En ik denk dat dat op zich een heel, heel goed punt is. Dat we nu in een bankensysteem of financieel systeem hebben wat redelijk goed loopt. Als ik kijk naar de Australisch-Nieuw-Zeelandse bankensysteem, zijn vrij conservatief. Redelijk goed gecapitaliseerd. Maar niemand hier voert de discussie die in Nederland gevoerd wordt. Men heeft redelijk goed vertrouwen in de banken. En er wordt niet geklaagd over, of er wordt niet gesuggereerd dat er een narrow banking systeem moet komen. En dat komt gewoon omdat het systeem zoals het hier werkt redelijk goed werkt. Dus waarom zou je wat je nu hebt, wat redelijk goed werkt, in willen ruilen voor iets wat misschien net iets beter is? En wat is beter dan? Hoe zie je de wereld voor je als er een beter systeem komt? Het systeem dat we anderen voorstellen.
Ik denk wat vooral wordt beoogd is dat het een stabieler systeem is met minder die boom-bust cycle, die met name ook in het vastgoed.
Maar dat hebben we nou. Volgens mij hebben we dat nou, Paul. En zeker als je kijkt naar landen zoals Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Dat zijn landen met vrij stabiele bankensystemen waar eigenlijk geen boom en bust is. Het boom en bust zit hem zeker in de Verenigde Staten, maar dat komt vanwege hun legacy problemen met hun in-state banking regels en allerlei institutionele factoren die daaraan bijdragen. Maar er zijn landen zoals Canada en Australië en Nieuw-Zeeland waar het systeem gewoon al decennia lang super stabiel is. En daar zou je naar moeten gaan kijken, denk ik. Dat zijn klassieke bankensystemen. Er zit niks spannends aan en dat hoort zo bij banken. Banken moeten niet spannend zijn. En dat werkt. Dus ja, in Nederland roept men om vaak van ja, het moet anders beter en we moeten nu iets radicaals doen. Ja. Bring it on.
Ik denk ook dat er een hele mooie opportunity ligt voor de staat als de politiek dat werkelijk wil. Ik bedoel, ze zijn 100% eigenaar van één bank en nog een meerderheidsaandeelhouder van een andere bank. Ik zou zeggen, begin maar, dan zien we het wel.
Ja, maar je ziet toch zelf ook al bij ABN AMRO hoe dat gaat. En hier hebben we het equivalent, dus Kiwibank is in staatshanden. Ze zouden een disruptorbank worden. Dat lopen ze al jaren te roepen en er gebeurt helemaal niets. En dat is een bank in staatshanden. Dus.
Ja. Nou ja, kunnen we inderdaad nog wat lessen trekken uit jouw regio, Martien. Fijn dat jullie de tijd namen om al mijn vragen te beantwoorden. En volgens mij samenvattend kunnen de Nederlandse spaarders, zoals jullie mag geloven, de komende tijd rustig slapen. Maar als ik Wilfred goed begrijp, is er op lange termijn mogelijk wel een risico nog in de eurozone. Maar de komende tijd in ieder geval is er denk ik weinig aan hand als ik jullie mag geloven.
Ik zou, als ik een Nederlandse spaarder was, meer bezorgd zijn om geld kwijt te raken aan hogere belastingen en inflatie dan aan de bankrekening.
Ja, dat is sowieso ook een zorg. Ja.
Dat is precies hier ook het probleem met de verkiezingen in het vooruitzicht.
Ja. Nou, bedankt mannen. En mensen, kunnen jullie natuurlijk online volgen. Is allebei actief op Twitter. En ik zal jullie Twitter handles in de beschrijving zetten. En als mensen nog vragen aan jullie hebben, dan kunnen ze altijd kwijt in de commentaren. Wellicht dat we het in de toekomst nog een keer kunnen oppakken.
Prima.
Dankjewel.
Dankjewel.